We gaan met elkaar lezen Jona 1, vers 1 tot en met 3. Het zijn maar een paar versen. Jona 1, bladzijde 1462. Staat bij mij boven Jona's roeping en vlucht. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Jafo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hen mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de Heere. Jona. Nou, de meesten van jullie weten wel dat Jona, dat betekent gewoon duif. Jona was een van de kleine profeten, een van de 12 kleine profeten. Sommigen die zeggen, nou, hij was geen profeet. Het is maar gewoon een verhaal die zo in de Bijbel terecht is gekomen. Maar ik geloof toch wel dat het een profeet is. En dat daar ook allerlei dingen in staan voor de toekomst. En zelfs over Gods volk. Zelfs over de 10 stammen. Maar er komen zoveel op. En jullie weten dat, ja, ik heb iets met de 10 en de 2 stammen. Maar ook deze morgen. En dan hebben we het over Jona. En als ik jullie zou vragen van, welke profeet uit het Oud Testament bekend staat als de ongehoorzame profeet, dan weten we het met elkaar, dat is Jona. En Jona was zonder meer ongehoorzaam. Want God die gaf hem bevel om naar Nineveh te gaan. En het boek Jona eindigt met een hele apart gedeelte, want Jona was eigenlijk in een depressie. En waarom? Omdat God datgene gedaan had wat hij niet graag wilde. We gaan even lezen. Jona 4, vers 5 en 9. Tot en met 9. Ik zal lezen. Toen verliet Jona de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Hij maakte daar voor zichzelf een afdak en ging daaronder in de schaduw zitten, tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde. En de Heere God beschikte een wonderboom en liet hem boven Jona opschieten, zodat er een schaduw zou zijn boven zijn hoofd, om hem te bevrijden van zijn kwelling. Jona was erg blij met de wonderboom. De volgende dag beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een worm, die de wonderboom stak, zodat hij verdorde. En het gebeurde toen de zon opging, dat God een verzengende oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. Hij verlangde ernaar te sterven en zei toen, het is voor mij beter te sterven dan te leven. Maar God zei tegen Jona, bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? Hij zei, terecht ben ik in woede ontstoken, tot de dood toe. Dus Jona die zegt gewoon voor zichzelf, het is beter te sterven dan te leven. Nou, en als je in zo'n situatie zit, dan geloof maar dat Jona er erg aan toe was. Als een mens zegt, laat mij maar sterven, dan is het niet best. En als je dan ook nog in de evangelie kijkt, dan vergelijkt de Heer Jezus zich ook nog met Jona. Dat kunnen we lezen in Matthäus 12 en ook in Lucas. Dat de Heer Jezus zegt, zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het vis zat, zo zal ik 3 dagen en 3 nachten in de aarde zijn. En waarom vergeleek de Heer Jezus zich nou zelf met Jona? Met een ongehoorzame profeet. Heb je daar wel eens over nagedacht? Weet je, er zit veel meer in het hele boek Jona dan wij zo in eerste instantie geleerd hebben op de zonneschool of in het liedje. Jona, Het was een profeet. En weet u waar hij een profeet was? Hij was profeet aan het hof van Jerobeam de Tweede, koning van Israël, het 10-stammenrijk. En God had op dat moment nog steeds een verbond met het 10-stammenrijk. En we weten met elkaar over de koningen van Israël en ook van Juda, daar is vaak niet veel goeds over te vertellen. Want vaak keerden ze zich af van de God van Israël en ze gingen hun eigen weg en ze aanbaden Baals of andere afgoden. En profeten, dat zijn eigenlijk mensen, heb ik het altijd geleerd, een profeet is de mond van God. Als God dus iets kwijt wilde aan de mensen in die tijd, liet hij dat weten door middel van een profeet. En weet u, en als ze dan tot bekering kwamen, de 10 of de 2, dan was het altijd tijdelijk, nooit voor altijd. Want ze keerden zich binnen de kortste keren weer af van de God van Abraham, Isaac en Jacob. En in 2 Koningen 17 kun je lezen, en dat was ongeveer 722 voor Christus, kunnen we wel even lezen. 2 Koningen 17. Want dan heb je alles net te pakken. En dan gaan we even lezen 2 Koningen 17, vers 6 tot en met 12. En dan kun je lezen eigenlijk hoe Samaria, de hoofdstad van het 10-stammenrijk, weggevoerd werd door de Assyriërs. Gaan we even lezen 2 Koningen 17, vers 6 tot en met 12. En er staat, in het 9e jaar van Hosea nam de koning van Assyrië Samaria in en voerde Israël weg naar Assyrië. En Israël in dit geval de 10 stammen. Hij liet hen wonen in Alla en Abor aan de rivier Gozan en in de steden van Media. Dit gebeurde omdat de Israëlieten gezondigd hadden tegen de Heere, hun God, die hun uit het land Egypte geleid had onder de hand van de farao vandaan, de koning van Egypte. Zij hadden andere goden vereerd en hadden gewandeld overeenkomstig de verordeningen van de heidenvolken die de Heere van voor de ogen van Israëlieten verdreven had. De koningen van Israël hadden die uitgevaardigd. De Israëlieten hadden dingen bedacht die niet juist zijn tegenover de Heere, hun God. Ze hadden al hun steden offerhoogten voor zich gebouwd, van de wachttoren af tot de versterkte steden toe. Ze hadden gewijde stenen en gewijde palen voor zich opgericht, op elke hoogte hoge heuvel en onder elke bladerrijke boom. Ze hadden daar op alle offerhoogten reukoffers gebracht, zoals de heidenvolken die de Heere had weggevoerd van voor hun ogen. Ze hadden slechte dingen gedaan om de Heere tot toorn te verwekken. Zij hadden de steengoden gediend, waarvan de Heere tegen hen gezegd had, u mag dit niet doen. Dat was de reden dat in wezen het volk Israël weggevoerd werd naar het Assyrische Rijk. Pak me ook nog even 2 Koningen 14. 2 Koningen 14, vers 23 tot en met 29. En wat lezen we daar? Er staat boven Jerobeam de Tweede, koning van Israël. In het 15e jaar van Amazia, de zoon van Joas, de koning van Juda, werd in Samaria koning Jerobeam, de zoon van Joas, de koning over Israël. En hij regeerde 41 jaar. Hij deed wat slecht was in de ogen van de Heere. Hij week niet af van alle zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël deed zondigen. Met andere woorden, het was een slechte koning. En dan gaan we nog even verder, wat we daar nog meer lezen. Hij bracht ook het gebied van Israël van Lebo Hamat tot de zee van de vlakte aan Israël terug, overeenkomstig het woord van de Heere, de God van Israël, dat hij gesproken had door de dienst van zijn dienaar Jona. Jona, profeet aan de hof van Jerobeam II, de zoon van Amittai, de profeet uit gaat heven. Want de Heere zag dat de ellende, we kijken, van Israël zeer bitter was, dat het met de gebondenen en de vrije gedaan was en dat Israël geen helper had. De Heer had niet gezegd dat hij de naam van Israël van onder de hemel uitwissen zou, maar hij verloste hen door de hand van Jerobeam, een slechte koning. Volgde God niet na. Maar hij verloste hen door de hand van Jerobeam, de zoon van Joas. En Jona was profeet aan het hof van Jerobeam. Het overige nu van de geschiedenis van Jerobeam, al wat hij gedaan heeft en zijn macht, hoe hij oorlog gevoerd heeft en hoe hij Damascus en Hamat van Juda aan Israël teruggebracht heeft, is dat niet beschreven in het boek van de kronieken van de koningen van Israël? Het was een slechte koning. Jona was profeet aan het hof van de koning. En het volk deed niet wat God hen geboden had. En Jerobeam, die werd gezegend en hij veroverde alle gebieden maar in de omgeving. Wat een tegenspraak, hè? Dat is onze God. En we hebben net ook nog gelezen, en Jerobeam die regeerde 41 jaar. En hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heer. Maar zou Jerobeam zich ook zo gevoeld hebben dat hij kwaad deed in de ogen van de Heer? Geloof het maar niet. Ik denk dat hij voor zichzelf, dat hij zegt, want ik was een goede koning. Ik doe goed. Ik heb een profeet. Ik verover allerlei landen om me heen. En het gebied wordt steeds groter en groter. En ik heb altijd gedacht dat als hij een slechte koning was in de Bijbel, dat God altijd strafte. Anders heb ik het niet geleerd. Want als je de rug afkeerde van God en je ging afgoden achterna, dan word je niet gezegend door God zelf. Maar onder de heerschappij van Jerobeam II gebeurden er andere dingen. Er was vrede. En het was ook bloei in het land. Economie ging goed, alles ging goed. Maar er was ook afgoderij. En als je dan, wat we net gezegd hebben, God die verloste Israël door Jerobeam. En als we dan 25 en 28, wat we net gelezen hebben, dan is het eigenlijk dat Israël genade gevonden had in de ogen van God. Eigenlijk heel apart. Als je echt alles op je in laat werken en Jona, die Jona die wij zo goed kennen, was profeet aan het hof. En aangezien Jona een profeet van God was, vertelde hij aan Jerobeam de tweede wat hij moest doen. En God zegende Jerobeam. En weet u, geloof me dat Jona ook eigenlijk best een beetje trots was als mens zijn. Het was een gewone mens. En weet u, het koninkrijk van Israël werd steeds groter en groter. En Jerobeam overwon alles. En dan zie je ineens daar onze bekende Jona. Profeet in een koninkrijk los van God. En dat is die Jona waar wij zo vaak het over hebben. Als type van Christus. En vers 25 zegt nog eens een keer. Hij bracht ook het gebied van Israël van Lebo Hamat tot de zee van de vlakte aan Israël terug. Overeenkomstig het woord van de Heere, de God van Israël. Dat hij gesproken had door de dienst van zijn dienaar Jona, de zoon van Amittai, de profeet uit Gat. En Jona die voelde zich heel belangrijk. Een profeet met een goede boodschap. En als je dan ook nog leest waar Jona vandaan kwam, die kwam uit de stad Gathhefer. En dat is een stad die ligt in het gebied van Zebulon. En Zebulon die lag aan de zee. En als je dan leest in Genesis waar Zebulon lag, Zebulon zal aan de zeekust wonen, ja, hij zal wonen aan de kust bij de schepen. en zijn zijde zal naar Sidon gericht zijn. En Zebulon behoorde tot de 10 stammen. En wie behoorde ook tot de 10 stammen? Jona, want hij kwam uit de stam Zebulon. En dan gebeurt er iets. Jona, midden in de macht van Jeroboam de 2e, krijgt ineens een boodschap van God zelf. En wat zegt God tegen hem? Dat hebben we net gelezen. En dan gaan we nog eens even kijken, als ik het zo snel weer terug kan vinden. Het is wel even goed om het echt tot je door te laten dringen. Ik had het net over bladzijde 1463. Het woord van de Heere kwam tot de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Ja, en dan. En als je dit dan zo leest, dan denk ik van, wat gebeurt hier eigenlijk? Jona moet naar Nineveh en Jona krijgt daar een boodschap. Maar Jona, die wist nog een ding. Hij wist ook, als ik naar Nineveh moet en Nineveh die wordt vernietigd en God is een genadige God. Ja, stel je voor dat Nineveh tot bekering zou komen. En dat hij net zo genadig zou zijn over het volk Israël. En ook zo genadig zou zijn naar Nineveh toe. En Jona, die werd bang. En Jona, die wist heel goed, want daar was hij een profeet voor. Hij wist dat Nineveh, en eigenlijk het Assyrische Rijk, een gevaar vormde voor Israël. Zijn land, zijn gebied waar hij profeet was. En Jona, die dacht van, stel nou dat God Nineveh zou vernietigen. Dat zou een zegen zijn voor Israël. Want dan hebben we een vijand minder en Israël kan nog groter en groter worden. Net zo groot, dacht hij, misschien wel als David en Salomo. Ik ben de profeet. En ondanks dat Israël los van God was, werd het toch gezegend. Dus Jona die dacht heel goed na. Die dacht, wat moet ik hiermee? Ik moet naar Nineveh, omdat het een ongehoorzame stad is. En dan kunnen we lezen in Jona 4 vers 2. Want daar onthult eigenlijk Jona zijn gedachten. Jona 4 vers 2. Jona die heeft zijn hele geschiedenis meegemaakt. En Jona doet zijn beklag en bestraffing. En wat wordt hier geschreven? Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona. En hij ontstak in woede. Hij bad tot de Heer en zei, och Heere, waren dit niet mijn woorden, niet toen ik nog in mijn eigen land was? En God die vernietigde Nineveh niet. En Jona werd eigenlijk kwaad. Dus Jona die wist eigenlijk wel, God is een genadige God. En Jona wist ook, als hij genadig zou zijn voor Israël, dit ook zou kunnen voor Nineveh. Dus Jona die was eigenlijk met zijn eigen plan bezig. En die dacht, als ik nou niet doe datgene doe wat God van mij vraagt, dan wordt Nineveh vernietigd. En wat besloot Jona? Die besloot om te vluchten. En hij vluchtte naar het westen. En hij weigerde om naar Nineveh te gaan. En Jona was een ware profeet van God. En hij dacht, laat mij maar mooi sterven. Ja, want ik weet vanuit Gods woord, en er staat ook geschreven in de Bijbel, 1 Koningen, dat als een profeet niet doet wat God hem aan opdracht geeft, dan doodt God hem. Dus wat dacht Jona? Laat mij maar mooi sterven. Ik doe niet wat God van mij vraagt. Want, zegt hij, dacht hij, in 1 Koningen 13 staat het, daar kreeg een profeet, staat geen naam bij, ook een opdracht van God. En hij deed niet wat God van hem vroeg en wat hij precies moest doen. Een gedeelte voerde hij uit, maar niet alles. En wat gebeurde met die profeet en koningen? Vanwege de ongehoorzaamheid stuurde hij een leeuw op hem af en hij werd gedood. En toen dacht kan Jona ook gedacht hebben van, ik ben ook een profeet, ik dien ook God, ik dien ook een koning van Israël. Dus met andere woorden, ik ga niet naar Nineveh, laat God mij maar mooi doden. En dan doe ik dat te wille van het volk. En Jona was gewoon met het lot gewoon verzoend. Hij wilde gewoon sterven. Dat hebben we net gelezen. Laat mij maar mooi sterven. Ik hoef niet meer. Dus met andere woorden, als hij zichzelf zou opofferen, dan werd het land Israël behoed voor een oorlog in de toekomst. En als we dit zo bekijken, dan denk ik van, wat was nou Jona's motief om niet te gaan? Was hij ongehoorzaam zijn aan God? Dat was geen rebellie tegen God. Jona had er waarschijnlijk goed over nagedacht. En die dacht, ik ben een profeet van mijn land en ik wil mijn land behoeden voor een oorlog in de toekomst en dat die bezet wordt door het Assyrische Rijk. Dus Jona was ongehoorzaam aan God om zichzelf op te offeren als een offer voor zijn volk. Jona, zijn hele houding was eigenlijk een van bereidwillige zelfopoffering voor zijn volk. Dat was Jona. En de rest van het verhaal kennen we. Wat gebeurde er met Jona? Jona vluchtte. En dan kennen we het hele verhaal. Hij stapt op een boot. Hij betaalde daarvoor. En hij ging met die zee, vluchtte hij naar Tarsus. En als je dan kijkt, dan komt er een storm op. En wat doet Jona? Die ligt daar rustig te slapen. Heel rustig te slapen. Wat deed de Heer Jezus toen hij met zijn discipelen op de boot zat? De Heer Jezus zat rustig te slapen. Dit is een type van Christus, ook van Jona. En dan komt er een storm. Tijdens die storm sliep hij. En die bemanning die werd natuurlijk helemaal, raakte ze in paniek. En die dachten direct, dit is een oordeel van God. Er was iemand op een schip die in wezen iets gedaan had wat niet strookte met hun gedachten. En op een gegeven moment gingen ze een lot werpen en mijn ogen lezen. En wat gebeurt er? Dat kennen jullie. Het lot viel op Jona. En Jona was heel eerlijk over het feit dat hij het was. Gooi me maar overboord. Ja? Maar de manning die wilde dat eigenlijk niet. Die wilde hem niet overboord gooien. Want ze dachten, ja, als we hem overboord gooien, dan is hij dood. Klaar. Maar uiteindelijk moesten ze het wel doen. Om een schipbreuk te voorkomen. Kunnen we lezen in Jona 1. Maar God die had eigenlijk andere plannen met Jona. God maakte een enorme watervis. Ja, we kunnen soms zeggen een walvis of wat ook, maar staat nergens. Het is gewoon een grote vis. En Jona die had eigenlijk verwacht te sterven. En dat wilde hij ook graag. Laat mij maar mooi sterven. Ik hoef niet te leven. En zo, dat was zijn hele houding. Laat mij maar mooi sterven. Ik hoef niet naar die Nineveh. En Jona had zich daar ook helemaal mee verzoend. En dan moet je je voorstellen dat je in een stinkende vis zit daar, in een maag, stel ik mij zo voor. En hoe dat is, kan niemand navertellen, helemaal niemand. En dan moet je je voorstellen met de zuur die erin is. Ik weet niet of jullie wel eens maagzuur hebben, ik wel. Maar dan moet je je voorstellen dat je daar leeft in een vis met alle dode vissen. En het droopt gewoon van een maagzuur. En Jona zit daarin. En die duisternis, die moet voor Jona huiveringwekkend geweest zijn. Geloof dat maar. Pikken donker in een maag van een vis. Maar eigenlijk, ja, hij had zich verzoend met de dood. En weet je, ook voor de Heer Jezus, toen hij aan het kruishout hing. Toen riep hij op een gegeven moment, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? In de diepste duisternis, los van God, type van de Heer Jezus, riep de Heer Jezus dit uit aan het kruis van Golgotha. Ook hij was in de diepste duisternis, net zoals Jona, binnen in de vis. En dan komt Jona's gebed, Jona 2. En dan zegt hij in Jona 2 vers 9, en het hele gebed beschrijft eigenlijk het lijden, de dood en de opstanding van de Heer Jezus. En dan zegt hij in vers 9, maar ik met dankzegging zal ik u offers brengen, want ik, wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de Heere, bidt Jona. En dan moet je je voorstellen dat als je dat zo bidt, in het eind, dan heeft hij een hele discussie met God in Jona 4, en is hij eigenlijk kwaad op God. Laat mij maar mooi sterven. En dan lees je dit gebed in Jona 2. En God die gaf aan Jona weer diezelfde opdracht dan bij de eerste keer. Ga naar Nineveh. En zoals we weten was ook Jona 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. Maar Jona kreeg weer diezelfde opdracht. En deze keer ging Jona. En Jona die wordt uit de mond van een zeedier gespuugd op het strand. En wat daar precies gebeurd is, weet ik niet. Alleen in Jona 3 vers 4 staat dat Jona Nineveh binnenging op ongeveer een dagreis. En daar begon met zijn waarschuwingsboodschap dat de stad binnen 40 dagen door God zou worden omgeworpen. En het getal 40 is eigenlijk het getal wat je heel veel in de Bijbel ziet. 40 dagen, 40 jaar, 40 nachten, noem maar op. En 40 is eigenlijk een getal van loutering. Van een verandering. Het volk Israël 40 jaar. Het volk veranderde in die 40 jaar. Maar wat is er met Jona eigenlijk gebeurt. Het gekke daarvan is, als je in Jona 3, vers 5 tot en met 10 leest, kunnen jullie zelf doen, jullie kennen het verhaal, dan is daar een reactie van die mensen in Nineveh, de hoofdstad van het Assyrische Rijk, dat ze God direct geloofden. Kunt u dus dan voorstellen, een stad die zo groot is, waar je enkele dagreizen voor nodig hebt om door te gaan, dat die hele stad en zelfs de koning verandert. En dat die koning opdracht geeft om in wezen te geloven in de God die Jona predikt. En iedereen, zelfs de dieren, moesten zich vernederen voor de God die Nineveh predikte. Of ze tot bekering kwamen, dat staat er niet bij. Weet u, er zijn zoveel voorbeelden in de Bijbel dat mensen wel dus luisteren naar God, maar als ze hem echt geloofden, dat is een tweede. Maar de mensen in Nineveh, die kwamen wel tot bekering. Maar wat was de oorzaak nou eigenlijk? Staat er niet bij vermeld. Helemaal niet. Wat was de oorzaak? Moet je je voorstellen dat wij naar Amsterdam gaan, één van ons, en we zeggen, moet je eens horen, over 30 of 40 jaar, dan komt de Heer Jezus terug. Kom nou tot berouw en bekering. Wat denkt u wat er gaat gebeuren? Ik denk dat je er staat uitgeschopt wordt. Maar wat was er nou veranderd aan Jona's houding? Het was nog zelfs die Jona, want er staat niet bij dat hij veranderd was. Maar hij werd wel uitgespuugd op het strand. Misschien was het land wel in een crisis gedompeld, weet u. Want ik hoorde toevallig afgelopen week, als een land in een crisis is, of een volk of wat ook in deze tijd, dat ze steeds meer naar de kerk gaan. Kan. Ja, kan ook in die tijd geweest zijn. Er is niks nieuws onder de zon. Weet u, het kan best dat er een crisis geweest is. Maar het is even met uitgesloten dat als jij dus daar zo 3 dagen en 3 nachten in die vis zit, dat je hele gedaante verandert. Kan. Kan ook. Maar het kan ook zijn dat er mensen geweest zijn die gezien hebben dat Jona uitgespuugd werd. Kan ook. Ja? Want die mensen geloofden in die tijd en ze wachten daarop dat er eigenlijk een soort halfgod uit de zee opkwam. En dat ze dat zagen en dat enige mensen dat gezien hebben en dat die bericht heel snel door de stad ging. Maar we weten het niet. Maar één ding is wel, toen Jona voor de 2e keer naar Nineveh moest, dat die mensen tot bekering kwamen. Of tot bekering? Nee, dat ze geloven in die boodschap die Jona eigenlijk predikte. En wat is nu de grootste angst van Jona? Die angst die kwam uit. Want wat gebeurde er in Jona 3 vers 10? God gaf hun genade. Ja? En hij strafte de mensen niet. En Jona die was in doodsangst. In die dag van laat mij nou maar mooi sterven hebben we gelezen in Jona 4. Ja? En eigenlijk denk je van, waarom Jona? Waarom? Hij dacht direct weer aan het koninkrijk Israël, waar hij profeet was. En hij dacht, jongens, Syrië, dat Syrische Rijk, die keert zich nu tot God. En ze vonden genade in de ogen van God. En hij was bang. Jona was bang. Hij zei, straks hebben we weer oorlog. En degene wat wij bereikt hebben met elkaar, moeten wij weer opgeven. Dus dat was eigenlijk niet goed in de ogen van Jona. Assyrische Rijk, genade gevonden in de ogen van God. Het was een gevaar voor Israël. En als je daar goed over nadenkt, had Jona eigenlijk onbedoeld het berouw van Nineveh veroorzaakt. Want wat ik dus net gezegd heb, het kan best zijn als Nineveh voor de eerste keer, als Jona voor de eerste keer naar Nineveh gegaan was, dat Nineveh als Jona als een normaal persoon, als een profeet van God, dat Nineveh geen berouw getoond had. Maar die 2e keer, toen God hem weer zond, wel. Wat was daar veranderd? En dan komen we weer dat de mensen in Nineveh, die hadden iets gezien wat anders was. En een mooie gedachte is eigenlijk hier op zijn plaats. Bij de eerste komst van de Heer Jezus kwam Israël toen tot geloof? Helemaal niet. Helemaal niet. Want ze hebben hem gekruisigd. Bij zijn 2e komst, in de toekomst, zal heel Israël behouden worden. Eigenlijk een mooie gedachte. En u mag invullen wat u wilt, maar het is wel een mooie gedachte. En weet u, in de Bijbel is het altijd zo. Niet Adam, maar de laatste Adam. Altijd de 2e. Niet Manasse, maar Ephraim. Niet Ismaël, maar Isaac. Niet Esau, maar Jacob. Niet de Heer Jezus, maar Christus. En nu niet Jona 1, maar Jona 2. Het is eigenlijk een hele mooie gedachte voor mezelf ook. En dan denk ik van, Eigenlijk onvoorstelbaar. Alleen, je moet het niet één op één vergelijken met de Heer Jezus. Geen enkel profeet of wat ook. Het zijn allemaal types waar een gedeelte invulling is als het type van de Heer Jezus. En zelfs toen God hem schaduw gaf, kon Jona er helemaal niet bekoren. Het kon Jona angst ook niet veranderen, hebben we gelezen in Jona 4. En weet u, we kunnen onze eigen les hieruit trekken. En een eerste les is gewoon dat niemand God te slim af kan zijn. Want God heeft een plan. We kunnen God niet manipuleren met onze menselijke gedachten. En dat we voor God uit gaan lopen. Weet u, vaak krijg je het resultaat dan het tegenovergestelde als we voor God uitlopen. God heeft een plan. Weet u, wij kunnen ongehoorzaam zijn en God die doet het zo meewerkend ten goede. Altijd. En een tweede les is dat Jona's ongehoorzaamheid geen rebellie of een weerstand tegen God was. Dat was het helemaal niet. God die heeft alles in zijn hand. Jona die verwachtte volledig gewoon te sterven. En hij verzoende zich eigenlijk gewoon met zijn lot, gewoon met zijn dood. Prima zo. En wezen deed Jona iets verkeerd om een goede reden. Hij wist het niet. Maar die reden was goed wat erachter zat. Hij bood aan om zijn eigen leven te geven als een offer om het voortbestaan van zijn eigen volk, de 10 stammen. Daarom zei hij, neem mijn leven maar. En God die zag dat, zijn zelfopofferende houding van, neem mijn leven maar, Heer. Weet u, en dan gebeurt er een grote wonder om Jona in leven te houden. Als je bekijkt met die grote vis, alles wat er gebeurde, God die geeft Jona een tweede kans om toch zijn opdracht te volvoeren. En nu weten we eigenlijk ook waarom Jona en de Heer Jezus dat zelf zegt, dat Jona een type is van Christus zelf, van de Heer Jezus zelf. En als je dan zegt, en je kijkt alleen naar die 3 dagen en 3 nachten, of slapen als er storm is, nee, er zit nog een veel diepere boodschap in dan dat wij ooit gezongen hebben of gehoord hebben op de zondagsschool, of misschien wel ergens gelezen of wat ook. Jona dacht niet aan zichzelf. Weet je, hij probeerde zijn volk te redden. En dat kwam bij Jona op de eerste plaats. En weet u, dat komt ook op de eerste plaats bij de Heer Jezus zelf. Hij is slechts gekomen voor de verloren schapen van het huis Israël. Niet meer en niet minder. En het boek Jona leert ons ook dat niemand God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, kan manipuleren. God doet het op zijn manier. Weet u, in Prediker 3 vers 11 zegt, hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gegeven, of gelegd, zonder dat een mens het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot het einde, kan doorgronden. En er zijn zoveel voorbeelden in de Bijbel dat God gebruik maakt van de omstandigheden. Kijk maar naar Kores, de koning. Kunnen we lezen in Jesaja 45. Lees dat maar na. Jona zag Gods plan der eeuwen niet. Die overzag dat ook niet. Weet u, hij zag alleen wat voor ogen was. En God die gebruikte hem op deze manier om iets duidelijk te maken, en ook aan ons. Kijk naar Paulus. Paulus dacht ook dat hij iets goed deed voor God. Dacht hij toch? Hij streed voor God. En op weg naar Damascus, Handelingen 9, wordt hij tot de orde geroepen, net zoals Jona. En weet u, zijn wij anders? Geloof het maar niet. Wij zijn net zo. Wij proberen altijd voor God uit te lopen. En wat wij denken, ach, dat zal God ook wel denken. Eigenlijk kun je gewoon beter gewoon helemaal niks zeggen. En gewoon zeggen, God die voorziet in alles, in alle dingen. En wij leven nu, in deze tijd, Sorry hoor. Wij leven nu in deze tijd. En weet u wat het geweldige ervan is? Dat wij de boodschap mogen hebben van Paulus. Dat we daar geweldige dingen in kunnen leren en uitleren. Weet je, als we dat lezen, wat God eigenlijk van plan is, een plan der eeuwen, en dat wij dat met elkaar hebben ontdekt. Bedankt. Dan is het toch gewoon geweldig dat wij daaruit ook mogen leven. God die heeft een plan en dat volvoert hij door alles heen. Als hij jou nodig heeft, of jou, dat maakt hem niet uit. Hij gaat door met zijn plan en hij gebruikt jou op zijn manier. En weet u, als we dan Efeze 3 vers 8 lezen, en dan schrijft Paulus ook, mij de allerminste van alle heiligen is deze genade te beurt gevallen. Weet u, om in wezen volgens het eeuwige voornemen van hem, wat hij al voor de grondlegging de wereld gemaakt heeft, het plan om dat uit te voeren. En als we dit weten, als we dat ontdekt hebben, dan zullen we dus nooit voor God uit gaan lopen. Want God zijn plan wordt uitgevoerd. Altijd, onder alle omstandigheden. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen en denk er maar even over na. Misschien is er iemand die even met ons wil eindigen. Ik hoor het wel. Wie heeft er een lied? Abba Vader, zullen we dat staande doen?